Morgen, ik had het vorige week al aangekondigd, samen Jezus volgen, rein van hart. Het is anders dan ik doorgaans van plan was, het boek Handelingen te volgen. Maar dat was misschien ook wel makkelijker geweest. Want spreken over je hart en de reinheid van je hart, dat vraagt van je dat je daar open over bent. Dat is iets wat ieder van ons natuurlijk ook, maar vooral de spreker, raakt. Want hoe vaak hebben we het niet meegemaakt dat sprekers van naam wel over deze onderwerpen spraken, maar helaas een dubbel leven leiden. En laat het zo zijn dat het in mijn geval niet zo is. Ik hoop dat God mij daarvoor bewaart. Want ik hoef een ander niet te oordelen of te veroordelen. Dat is aan God, maar ieder van ons kent ook zijn eigen zwakheid. En toen besprak ik het laatst op bidstond, dat ik over twee onderwerpen zat te dubben, waar ik over zou spreken. En toen hadden we het er ook over wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En Gerda merkte volgens mij terecht op van, er was toch zoveel ander nieuws dat je even dacht van, hey, is er geen corona meer? Want waar ging het nieuws over? Over de misbruikzaak bij The Voice. Natuurlijk is dat erg wat daar gebeurd is. Maar als je dat afzet tegen de coronapandemie, dan denk je, waar hebben we het over? En toch kreeg dat heel veel aandacht. En het gaat ook gepaard met heel veel pijn en verdriet. Hoeveel mensen, hoeveel mannen en vrouwen hebben te maken gehad met een situatie waarin een ander over hen heerste. Ja, een moeilijk te bespreken thema. En ik wil beginnen met een gedeelte uit de Bijbel. Je hoeft het niet opzoeken, want ik geef er even mijn eigen woorden aan, maar het staat in Johannes 8, het verhaal van de overspelige vrouw. Jezus geeft onderwijs aan zijn discipelen. En dan komen de schriftgeleerden en de fariseeën met een vrouw bij Jezus. Die vrouw loopt daar gebogen, is zich schuldbewust, is verdrietig en weet niet wat haar gebeuren zal. Maar de schriftgeleerden die komen bij Jezus en zeggen van, deze vrouw die heeft overspel gepleegd. En volgens de wet van Mozes moet ze gestenigd worden. En ze vinden het mooi dat ze zo'n casus hebben om aan Jezus voor te leggen. Want ze weten wie Jezus is, hoe barmhartig en zachtmoedig hij is. Maar ook hoe een trouwe Jood. Jezus houdt zich aan de wet. En hoe zal Jezus daar een ander oordeel over geven dan wat de wet voorschrijft? Maar Jezus zit op de grond en schrijft in het zand. En hij zegt niks. Hij geeft de mensen, de fariseeërs en de schriftgeleerden even de gelegenheid om even tot zichzelf te komen. Ik weet het niet, maar het was een en al rumoer natuurlijk, want er stond iets te gebeuren. Er zou een vrouw gestenigd worden. En wie wil dat niet zien? Nou, ik liever niet hoor, maar het gebeurt. Het gebeurt nu nog wel in Oosterse landen. En dan vragen ze Jezus nog eens een keer, van wat vindt u daar nou van? En dan zegt Jezus, wie zonder zonde is, werp het eerst een steen. Hij of zij die geen zonde in zich heeft, die mag het eerst een steen gooien. Dat zegt Jezus. En het raakt hun. Ze gaan beseffen wie ze zelf zijn. Want niemand gooit de steen. Eén voor één druipen ze af en gaan weg. En Jezus blijft uiteindelijk over, samen met zijn discipelen nog, met deze vrouw. En dan vraagt Jezus aan haar van, hey, hebben ze jou niet veroordeeld? Nee, zei ze. Niemand. En daar zegt Jezus, ik veroordeel jou ook niet. Als er één het recht had om stenen te gaan gooien, die zonder zonde was, dan was het Jezus. Maar hij deed het niet. En de fariseërs en de schriftgeleerden waren weggegaan. Toch een beetje besef van hun eigen zonde. En dan is er het andere verhaal in de Bijbel. En dat mag u met me opslaan. Psalm 51. Want dan gaat het over een man, David. Die had eerst ook niet zo'n groot zondebesef, weten we uit de geschiedenis. David was koning. David kon vrijwel alles naar zijn hand zetten. Hij was de koning van Israël. Hij had macht. En er is een moment dat hij van die macht misbruik maakt. Maar dat heeft hij niet eens door, lijkt het wel. Want we lezen in Psalm 51, het eerste vers. Ik lees hem zowel uit de HSV bij gedeeltes en uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat dan in de HSV een vierde boetpsalm. Het is dus een boetepsalm. David doet ook heel duidelijk boete in deze psalm. Voor de koorleider toen de profeet Nathan bij hem was gekomen. Nadat hij, dus David, bij Bathsheba was gekomen. Ja, dat was de geschiedenis die helaas gebeurd was. En David was niet zomaar bij Bathsheba gekomen. Uiteindelijk was ze zwanger van hem geworden. En dan komt Nathan de profeet, bij David. Hij heeft een zware taak te volbrengen, want hij moet David ergens op wijzen. En hij heeft van God de opdracht gekregen om naar David toe te gaan en hem deze geschiedenis voor te houden. Van die rijke man en die arme buurman. Die rijke man, vertelde hij aan David, die had heel veel schapen en runderen. En toen kreeg hij bezoek. En die wilde natuurlijk zijn bezoek iets lekkers voorzetten. Maar dan dacht hij, ja, al die schapen van mij, ik wil er eigenlijk niets van kwijt. Maar wel die buurman, ja, die heeft er maar één. Maar ja, ik ben hier de baas, ik ben de machtige. Dus laat ik dat schaapje pakken, dat lammetje. En dat slachten. En dat doet hij. En David hoort dat verhaal aan. En hij schrikt en hij wordt geweldig boos. En hij zegt van, ja, die man, die moeten ze doden. We zouden zeggen, die moeten ze kiel halen. Die man heeft straf verdiend. Ja, die man is des doods schuldig. Dat zegt David. En dan is Nathan even stil. En dan kijkt David aan. En hij wijst met David. Jij bent die man. Jij bent die man die dat gedaan heeft. En dan denkt David na. En dan schrikt hij. En dan kan hij alleen maar één ding erkennen. Dat het zo is. Dat hij die man is. En dan komt hij tot berouw. Ja. Ik vertel aan het begin al dat misbruik, de voice enzovoort. En ik vraag me wel eens af, hoe reageerden die mannen op het feit dat ze misbruik gepleegd hebben? Zijn die ook zo vol berouw als een David? We gaan de psalm lezen. En ik lees hem uit de NBV dus. Wees mij genadig, God, in uw trouw. U bent vol erbarmen. Wis mijn wandaden uit. Ja, wis ze uit. Het is als op een schoolbord waar met krijt van alles geschreven staat. Allemaal foute dingen die je gedaan hebt. En dan vraagt David, wis ze uit. Delg ze uit. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. David schrijft, ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Ja, nu David dit weet, dat hij zo fout geweest is, laat het hem niet meer los. En er staat ook, ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Hoe gaat het tegenwoordig zo vaak dat we wel die van de anderen kennen, maar niet onze eigen? En zegt David tegen u: u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Het is een boetepsalm, het is een gebed van David naar God toe. En hij zegt er ook van: uw uitspraak rechtvaardig, uw oordeel zuiver. Hij stemt ermee in, het is zo. Maar ik, David, was al schuldig toen ik werd geboren. Al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u, God, u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. En dan zuiver mij met majoraan, of in de andere vertalingen met hyssop. Dan word ik wijn. Hyssop is een plantje en dat kun je dan in bloed drippen. En dan gebruikte de priester dat om met bloed iets rein te zegenen. Zo vroeg David er ook om: zuiver mij met hyssop, dan word ik rein. Was mij en ik word witter dan sneeuw. Dat kan God doen. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonde niet en doe heel mijn schuld teniet. Of in de andere vertaling: verberg uw aangezicht niet voor mij. En delg al mijn ongerechtigheden uit. Ja, wis ze uit, roei ze uit. Dat is David zijn verlangen, want dat wil David in, lezen we in vers 12. Schep, o God, een rein hart in mij, een zuiver hart. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. David kent zichzelf. En hij verwacht, hij verlangt ernaar dat God, als het ware, een nieuwe schepping doet. Iets nieuws in hem maakt, van een rein hart. En verban mij niet uit uw nabijheid. Oftewel, verban mij niet voor uw aangezicht. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger terug. De kracht van een sterke geest. Een geest die gewillig is. Een geest die iets niet doet onder dwang. Maar zich wil voegen aan Gods wetten. Dan, schrijft David, wil ik verdwaalden uw wegen leren. En zullen zondaars terugkeren tot u. Want u bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood. Andere vertalingen: van de bloedschuld. Want dat was ook nog het geval. David had niet alleen overspel gepleegd met Bathsheba, maar hij had ook de man van Bathsheba gewoon laten vermoorden. Dat had David ook op zijn geweten. Bloedschuld. Maar bevrijd mij, God, van de dreigende dood en ik zal juichen, vrolijk zingen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Ontsluit mijn lippen, maak mijn vrijmoedigheid om u te loven. U wilt van mij geen offerdieren, in brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart, een verslagen hart. Weten, beseffen dat er in je hart niks leeft wat tot eer van God is. Het offer voor God is een gebroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart. Zult u God niet verachten? Dan de laatste versen. Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. David was zich bewust geworden dat deze zonde van hem een heel groot effect had. Dat hij hele grote gevolgen had. Maar als God dat doet, dan zult u de juiste offers aanvaarden. Offers in hun geheel verbrand. Dan legt men stieren op uw altaar. Want dan gebeuren die offers weer met de juiste hartsgesteldheid. Want daar gaat het God om. Het gaat God uiteindelijk niet om de dieren, maar om de hartsgesteldheid. Tot zover deze psalm. We hebben het gehad over de voice en het machtsmisbruik dat daar heeft plaatsgevonden. En dat gebeurt ook in de kerk. In heel veel kerken helaas. Ook van de week, daar staat de kranten weer vol van. En ja, nog niet zo lang geleden was ook de MeToo-beweging. En ik heb zelf even gedacht toen ik nadacht over dat verhaal van de overspelige vrouw die door Jezus niet veroordeeld werd. Waar is die man? Waar is die man die daarin in meegewerkt heeft? Had die niks fouts gedaan? Nee, het waren allemaal mannen die maar daaromheen stonden en keken van wat gaat Jezus nu doen? En Jezus voelde zich betrokken bij die vrouw. Misschien wist hij, ja, Jezus wist alles. Wist misschien hoe het te werk gegaan was. Misschien was deze vrouw ook het gevolg van machtsmisbruik. Dat ze helemaal niet toegestemd had in seks met een man. Maar dat die man haar overheerste. En die man die krijgt geen straf. Die wordt niet eens genoemd. En het volgende is, hoe zit het met ons eigen hart? Wij moeten onze eigen kwaadaardigheid ook onder ogen zien, vind ik. Want als je goed kijkt, schuilt er in mijn hart ook een Epstein, om maar zijn naam te noemen. Of een Heibels. Heibels, Bill Heibels, de leider van Willow Creek. We hebben hier ook in deze gemeente studies van hem gevolgd. Want het waren prachtige studies. Maar hij ging ook in de mist. Hij liet zich als het ware, ja, gaan. Ik weet niet hoe dat gebeurd is precies. Maar hij heeft wel een boekje geschreven van wie ben je als niemand kijkt. Ik heb het boekje gehad, maar helaas kon ik het niet meer vinden. Anders had ik het u even laten zien. Maar misschien heb ik het ook wel weggedaan. Omdat het voor mij geen waarde meer had. Als de schrijver zichzelf niet aan zijn regels houdt. Hè, we roepen wel eens, als sprekers onder elkaar wel eens, practice what you preach. Als ik hier iets sta te verkondigen en ik houd mezelf niet aan. Nou, dan hoeven jullie dat al helemaal niet. Hetzelfde is wat nu in Engeland ook speelt met Johnson. Die maar hele strenge regels verkondigt en zich er zelf niet aan houdt. En dan wordt er iemand geïnterviewd die het meegemaakt had dat haar vader of haar moeder was komen te overlijden en dat ze die op het laatste moment niet eens mochten bezoeken. En dan hoor je dat Johnson zijn feestjes houdt. Dat kan toch niet? Maar we kennen ons eigen hart. En we weten misschien niet wat macht met ons doet, omdat we die macht niet hebben. Nou, eerlijk gezegd, ik zou die macht ook niet willen hebben. En die heb ik ook niet. Maar ik zou hem in mijn fantasie ook niet willen hebben als ik zulke misstappen zou doen. Want zelfs de voorganger, de dominee die Emmy en mij ingezegend heeft, in 1975 was dat, ons huwelijk. Dat was een goede dominee, vond ik. Orthodoxe preken, mocht ik graag horen. En wat bleek later, dat hij al jaren een buitenechtelijke relatie had. En toen dat aan het licht kwam, weet ik nog, ik zat in de kerk en een brief werd voorgelezen. Wat een ramp was dat. Een voorganger die Gods woord recht sneed. Want ja, hoeveel vrijzinnigheid is er niet. Maar hij geloofde, hij was orthodox. En toch, dit gebeurde met hem. Dan hoorde ik later via mijn schoonvader wel dat het wel weer goed met hem gekomen is. Maar wat een schade breng je als je door je macht die je hebt zoiets verschrikkelijks doet. Maar macht corrumpeert, met een duur woord. Het maakt je corrupt. Want wat doet iemand die de macht heeft, die denkt, oh, ik word als het ware geëerd, aanbeden. Ik kan het wel maken. Ik kan het bij mezelf wel goedkeuren, want ja, ik heb de macht en wie doet me wat? Maar ja, wie denkt te staan, we weten het vervolg wel. Spreken over rein van hart. Het houdt ook in dat je weet wat de betekenis van rein is. En de Bijbelse betekenis betekent dat het hart zuiver is. Puur, schoon, ongemengd. Dus niet verschillende belangen erin. Maar één ding, en dat is toewijding aan God. Een rein hart. En dat was ook waar David naar verlangde toen hij dat overspel met Bathsheba gepleegd had. Schep mij een rein hart. Een hart wat spreekt van wil en verlangen. Eind december heeft Luc nog gespreekt over verlangen. Ik vond het een hele mooie preek, had ik je ook al gezegd. Maar hoe wij ons verlangen kunnen richten. Want daar gaat het om, in ons hart. Spreuk zegt het al, dat zijn de oorsprongen des levens. In je hart worden de keuzes gemaakt. En dan is het goed dat je weet op waar je hart richt. Want Jezus houdt ons ook voor, in Marcus 7, vers 20, wat er in ons hart allemaal gebeurt. Wat er uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten. En dan noemt hij een heel rijtje op van wat er allemaal aan slechte gedachten uit het hart kan komen. Want die dingen, die maken de mensen onrein, zegt Jezus. En dat is ook zo. Daarom hoeven wij ook niet bang te zijn als wij geconfronteerd worden met zulke berichten als over The Voice of misbruik in de kerk. En natuurlijk, je wordt er smerig van, maar het wordt pas erg als wij er in ons hart ook wat mee gaan doen, zeg maar. Dat wij het toelaten in ons hart, die slechte gedachten. Want het gebeurt, we worden smerig in deze wereld. De discipelen, ik meen dat ergens een voorbeeld is, dat ze hun voeten, altijd als ze ergens binnenkwamen, moesten ze de voeten wassen van al het stof wat aan hen kleefde. Maar dat heeft ook een geestelijke betekenis. Als wij in de wereld zijn, worden wij ook vuil van alles wat we tegenkomen. En ik weet het ook uit mijn werk in de psychiatrie, wat ik daar niet allemaal te horen kreeg. Wat mensen meegemaakt hadden, wat ze zelf gedaan hadden. Dat was vuil en smerig. En daar zaten mensen mee en ik kreeg dat te horen. En dat was mijn gebed ook, dat ik niet op mij een invloed zou hebben, dat het mijn gedachten zou veranderen. Want een slechte gedachte in een onrein hart, in een onrein hart, staat tegenover het bedenken van het goede. Ontrouw en overspel staat tegenover trouw. Ontucht, waar Jezus ook van spreekt, dat het uit het hart komt, daar staat reinheid tegenover. En moord, zelfs dat kan in ons hart plaatsvinden, daar staat tegenover leven. Denk maar aan, ja, abortus. Dat komt uit een onrein hart voort, volgens mij, voort. En dat het afgelopen week ook weer zo gemakkelijk over gedacht wordt. Natuurlijk, er zijn schrijnende gevallen dat het niet anders kan. Maar als je dan op de radio hoort van een jonge vrouw die geïnterviewd wordt, die het vreselijk vindt dat ze 5 dagen bedenktijd had. Moet ik nog 5 dagen lang mij misselijk voelen, terwijl ik al lang besloten heb om abortus te plegen? Zo gemakkelijk wordt er over gedaan in heel veel gevallen. Wij zijn voor het leven. En diefstal kan ook uit het hart komen en hebzuchten. Daar staat tegenover samen delen en vrijgevigheid. Kwaadaardigheid, tegenovergestelde zachtmoedigheid. Zachtmoedig, dat je niet het kwade bedenkt, maar dat je ook begrip hebt voor een ander. En bedrog, nou ja. Tegenover eerlijkheid. Losbandigheid staat tegenover kuisheid. Afgunst staat tegenover dat je de ander het goede gunt. En lastering, dat je de ander zegent. Dat je het goede spreekt over iemand anders. En hoogmoed wordt ook genoemd. Daar staat tegenover nederigheid. En de waarheid staat tegenover gewoon je verstand gebruiken. Verstandig zijn. Ja, maar dat wil niet zeggen dat we daar soms niet los van kunnen komen, van al die onreine gedachten. En David, die dus heel wat op zijn geweten had en het lange tijd verzweeg en het als het ware denk ik ook momenten heeft gehad dat hij het bij zichzelf goedkeurde, had een Nathan nodig om hem op zijn fouten te wijzen. In Jacobus 5 vers 16 worden we opgeroepen om voor elkaar te bidden. Maar ook om elkaar zonde te belijden. Want wat is het goed als je met iets zit wat je niet los, wat niet loskomt, wat je steeds meer in gedachten blijft. En je drukt het in het donker. Het is een kamer, zeg maar, in je huis waar niemand komt, maar die je voor iedereen verborgen houdt, maar die je ook zo in de macht heeft. Want dat doet het. Als je iets probeert te verbergen, een zonde of iets duisters, terwijl het in Gods ogen heel zondig is, dan helpt het om het te belijden. Want daarvoor zijn we ook als gemeente aan elkaar gegeven. Op een van de laatste Noordermannenavonden sprak Harm Renkema ook over David. En hij belichtte een punt van waar hij niet zo gauw bij stilstaat. Maar David was alleen toen in zijn paleis. En wat zou het anders geweest zijn als er een vriend bij hem was? En ze hadden weliswaar wel dat gezien. En David keek wat te lang naar die ene vrouw. Maar zijn vriend had gezegd, kom jong, het is niet goed voor je. Moet je niet doen. Kom mee, we gaan ergens anders heen. En zo kan het helpen dat een ander jou erop richt van waar je nu mee bezig bent, is verkeerd. Maar Jonathan, zijn vriend, was al overleden toen. Samen Jezus volgen. Hebben we nodig. En hoe voorkom je het? Hoe voorkom je het dat je foute dingen doet? Ik was nog maar net bij de Navigators, een studentenvereniging. Hetzelfde zoiets als Youth for Christ, wat nu nog misschien iets bekender is. Waar ik een jaar of 16 was toen ik erbij gekomen was. En toen ik mijn hart aan de Heer heb gegeven tijdens een conferentie. Leerden we ook om Bijbelversen uit het hoofd te leren. En daar hadden ze een heel mooi kaartsysteem van. En ik heb nog even een kaartje opgezocht gisteren. Want het eerste kaartje, de eerste Bijbelvers die wij moesten uit het hoofd moesten leren. Het zijn kleine kaartjes, kun je gewoon bij je hebben. Was uit Psalm 119, vers 9 en 11. En misschien weten mensen wat daar staat. Psalm 119, vers 9 en 11. Nou, ik heb hem uit mijn hoofd geleerd, dus ik ken hem. Ik zal het nu niet kijken, ik zal het zeggen. Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen u niet zondige. Dat is de kracht van Gods woord. Als je Gods woord in je hart hebt, dan word je er wel op gewezen van wat je nu doet is niet goed. En waar je nu te lijnen kijkt is niet goed. Doe het dan ook niet. Maar wees je wel bewust dat wij kwetsbaar zijn. Dat wij onze zwakheden hebben. We moeten niet stoer doen en denken van dat overkomt ons niet. Want al die voorbeelden die we wel kennen van ook charismatische leiders die toch in de fout gegaan zijn, die wisten Gods woord ook. Maar waren ze zich bewust van hun kwetsbaarheid, van hun zwakheid? Paulus schrijft in 2 Korinthe 12 vers 10 dat de kracht van Christus over hem moet komen. En dan schrijft hij ervoor, en ik vertaal het even in mijn eigen woorden. Dan schrijft Paulus, ik denk dat het goed is dat ik mij bewust ben van mijn zwakheden. Dat ik mij bewust ben waar ik kwetsbaar ben. Opdat de kracht van Christus over mij komt. De dynamis van Christus. Dat die in mij komt wonen. Als ik denk, ik ken geen zwakheden, ik ben sterk genoeg. Dan heb ik die kracht ook niet nodig. Maar ik besef dat ik de kracht van Christus nodig heb. Gewoon ook al om staande te blijven. Om niet overroeld te worden door alle slechte gedachten die in je op kunnen komen. En daar heb je je Gods woord, kun je daar tegenover stellen. Want Jezus zegt ook, ergens in zijn discipelen, jullie zijn rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Jullie worden rein als je je het Gods woord in je opneemt en erover nadenkt en het tot je neemt, als het ware opeet. Maar tot slot, om nog eens te benadrukken hoe erg het is om onreinheid in je leven toe te laten. Want dat is erg, dat heeft echt gevolgen. Dat richt schade aan en heus niet alleen bij de leiders. Want die leiders hadden ook een gezin. Die hadden ook kinderen. En die moeten dan ook hun kinderen vertellen wat er gebeurd is. Dat heb je nu ook in de relaties van Ali B. en Marco Borsato. Die staan ook op springen, zulke relaties, door wat er gebeurd is. Maar ik heb het erover van hoe erg het is. En dan moest ik denken aan het moment dat Christus aan het kruis hangt. Onze Heer hangt aan het kruis. En er is een moment, op het laatst, dat hij het uitroept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Op dat moment droeg de Heer alle onreinheid van de wereld. En dat kon God niet aanzien. Maar Jezus droeg het voor ons. En dat is de kracht waarin wij mogen staan. Hij droeg alle onreinheid, alle zonde. God kon dat niet aanzien, want God is volmaakt en rein. En God wilde dat ook niet aanzien. En daarom moest hij Jezus op dat moment ook verlaten. Maar Jezus heeft ons toen gereinigd van alle zonde. Alle ongerechtigheid lezen we in 1 Johannes 1 vers 9. Hè? Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En tot slot, de laatste tekst die ik met jullie wil delen, is Matthäus 5 vers 8. In eerste instantie zou ik daarmee beginnen, maar ik vond het ook mooi als een afsluiting, want een paar weken geleden was onze kleindochter, meisje van 15, bijna 16, waren bij hen thuis en zij vroeg even hulp van Paken bij het schrijven van een essay. Zij moesten van de leraar godsdienst een verhaal schrijven, een opstel schrijven van maximaal 400 woorden over hoe het zal zijn om God te ontmoeten. Dan mochten de kinderen in die klas over fantaseren. En zij had eerst ook een verhaaltje voor zichzelf geschreven, maar het bleek dat de docent, die was daar niet tevreden mee. Het was niet goed, maar ze liet het mij lezen. Ze heeft later een ander verhaal geschreven, maar ze liet het mij lezen en ze begon haar verhaal met deze tekst. Matthäus 5 vers 8. Zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Ja, dat is mooi. Dan kun je God zien. En dan kun je een ontmoeting met God hebben. Ik vond het een prachtig mooi begin. En dat zij erop wees als meisje, als ja, jonge dame mag ik wel zeggen. Ze heeft het verhaal opnieuw geschreven. En dat was ook mooi. En ik moet ook zeggen van, als grootvader ben je natuurlijk niet objectief. Maar ze schreef zo mooi, een persoonlijk verhaaltje dus, hè, van ze liepen over straat en ze werd door een auto geraakt. En dat deed heel even pijn. Ze zag plotseling allemaal mensen om haar heen. En toen was het over. En toen werd ze wakker. Toen dacht ze, lig ik nu in het ziekenhuis? Nee, ze was in de hemel. En er was iemand die haar riep. Met een nieuwe naam. En het was zo vredig en zo mooi. En zo gaat het iets verder zo. Een heel mooi verhaal. Maar zalig de reine van hart, want zij zullen God zien. Philip Yancey, ook een evangelist, schrijver, legt dat ook uit van je staat toe dat je door God gezien wordt. Denk maar aan een heel oppervlak, snel dat ik een smerige bril heb, dan kan ik God niet zien. Stel maar dat het letterlijk is. Maar God mij ook niet. God kan mij dan ook niet in de ogen zien. Dus als je rein van hart bent, kun je God zien. Maar ook, God kan jou zien. En dat is een prachtige belofte. Van Mozes wordt gezegd dat hij volhield, met een ouderwetse term, als ziende de onzienlijke. Ik weet niet of jullie die tekst kennen in Hebreeën, dat Mozes volgehouden had. Want hij zag als het ware God, daarom hield hij vol. En God heeft ons ook bedoeld dat wij volhouden, ook in deze tijd. Dat we ons blijven richten op hem en dat we eruit zien om God werkelijk te ontmoeten. Dat is een prachtige belofte die hij geeft aan mensen met een rein hart. En wij mogen ook weten, we hoeven niet in zak en as te zitten. Want Jezus is de oplossing. Stel dat ons hart nog ergens onrein is. Jezus heeft het gereinigd door zijn dierbaar bloed. Amen. Mag ik met jullie danken? Ja, Heer, ik dank u dat wij uw woord mochten openen. Dat we het samen mochten delen. Dat we mochten horen wat het is om een rein hart te hebben. Omdat wij dan u mogen zien. O Heer, we verlangen naar u. Naar u, schepper van het heelal. Naar u, die ons gemaakt hebt, die ons geschapen hebt. Naar u, Vader van Jezus Christus. U, liefdevolle Vader. U bent de Almachtige, de Eeuwige, die is, die was en komen zal. O Heer, dank u dat we zo, ook in deze tijd, mogen blijven uitzien naar u. En dat we u een keer helemaal zullen ontmoeten. Heer, wat een prachtig vooruitzicht heeft u ons gegeven. Wij prijzen uw naam, wij loven u. We danken u voor uw liefde en uw trouw aan ons bewezen. Amen.